Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 141ste psalm en daarvan de verzen 10 en 11. Bewaar mij voor het geweld der strikken die tot mijn val mij zijn gelegd. En dat die goddeloos zijn, sidderend vrezen. 10 en 11 van psalm 141. Wij lezen vanavond uit de brief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18. En na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we psalm 17, het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets van de Heere ontvangen zal. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan, wanneer de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde en de zonde voleindigt zijn de baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, we gaan vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismus. We hebben nog één zondag uit deze catechismus met elkaar te bespreken en naar aanleiding daarvan Gods woord te beluisteren. En dat is de 52e zondag. In die 52e zondag wordt de laatste bede van het Onze Vader verklaard. En daarna wordt ook nog een uitleg gegeven van datgene wat er na de verschillende beden van het Onze Vader komt, namelijk de lofprijzing en het woordje Amen. Maar we hebben voorlopig genoeg aan de verklaring van de zesde bede. Die luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En daar wordt dan dit van gezegd, dat betekent: dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden over zijn woord. Heere, genadige en barmhartige God, die een toevlucht wilt zijn voor uw volk, die van uzelf gezegd hebt dat uw naam een sterke toren is waar veiligheid in gezocht en in gevonden mag worden. Nu wij vanavond bij elkaar zijn gekomen om na te denken over de geestelijke strijd, over de gevaren die uw kerk altijd weer steeds maar door bedreigen, wilt gij uzelf dan zo aan ons bekendmaken als zo'n sterke toren, zo'n vesting, waar veiligheid in gevonden wordt. En geef dat we niet alleen maar uzelf zo mogen kennen vanuit de openbaring, maar dat wij tot u ook waarlijk de toevlucht mogen nemen. En dat wat wij vanuit uw woord horen en wat ons vanuit de schrift wordt aangereikt, dat dat in ons leven ook beoefend mag worden. Anders blijft het theorie. Dan kunnen we precies zeggen hoe het is. Kunnen we ook precies zeggen hoe het in ons leven zou moeten zijn. Maar daarmee is het zo nog niet. Wij bidden van u, Heere, laat uw woord zijn ingang mogen hebben in ons hart. En laat het zijn kracht mogen bewijzen in ons leven. Geef dat wat we overdenken uit uw woord ook waarlijk verstaan mag worden. En dat we er ook mee tot onszelf mogen inkeren. En dat wij niet rusten voordat we het weten mogen. Dat we niet alleen aan u mogen vragen, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar dat u die bede ook schenkt in ons leven. Heren, van nature zullen we er niet eens erg in hebben dat dat zo nodig is. Wat weten wij van gevaren af, wat weten wij van verzoeking af? Daar maken we ons niet druk om. Zo is het in onze verloren en gevallen bestaan. Wij zijn mensen die niet eens beseffen waar de gevaren allemaal dreigen en wie die gevaren veroorzaken en hoezeer we blootgesteld zijn zelfs aan het meest dodelijke gevaar. We hebben er geen erg in. En als we eraan herinnerd worden, dan geloven we het eigenlijk niet. Want als we het zouden geloven, Heren, dan kregen we wel haast om een schuilplaats te zoeken. En om veiligheid te vinden. Maar het feit dat wij zo rustig voort kunnen leven en dat we het zo makkelijk zonder u kunnen stellen, Heren, is er een bewijs van dat wij blind en doof zijn en dat we nog vol ongeloof zitten. Ongeloof. Waarmee we dus ook inderdaad niet buigen voor het woord van waarschuwing en van vermaan. Heren, als dat dan bij ons zo nog is en nog altijd zo is. En als we nog maar zo onbekommerd voortleven zonder ons ooit echt af te vragen waar we veilig zijn. En hoe we aan Satans machten en aan de greep van de zonde en aan datgene wat ook van binnenuit bij ons naar boven komt kunnen ontkomen, als we ons dan nog eigenlijk altijd zonder zorgen door dit leven heen bewegen. Zo ook voortgaan naar de dag van ons levenseinde. Heren, bepaal er ons vanavond dan eens bij dat het zo nooit goed komt. Dat er toch werkelijk heel wat dingen grondig zullen moeten veranderen. Dat er niet minder dan waarachtige bekering zal moeten zijn. En vanuit die bekering en vanuit dat geloof dat gij er mee en bij geeft, ook dat vluchten tot u. Heren, open onze ogen opdat wij niet alleen u kennen, maar ook onze vijanden. Die het op ons leven voorzien hebben. Die onze dood gezworen hebben en waarom ze dan ook doodvijanden heten. Wilt u er onze ogen voor openen, Heren, dat dat geen fabels zijn, maar levende werkelijkheid, waar de apostel ook van spreekt. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat de duivel ons nu aan alle kanten strikken spant. Heere, doe ons in dat besef leven, opdat wij echt voor het eerst of bij vernieuwing mogen schuilen bij u. Opdat in ons leven ook waar zal blijken, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. Geef dat het verkondigd mag worden in overeenstemming met de bedoeling van de Heilige Geest. En laten er geen menselijke dingen tussenin kruipen die onze aandacht afleiden en die onze geest aftrekken van de waarheid. Laat uw genade ons regeren, Heere, en maak zo het wel. Geef ons een gezegende kerkdienst. Dat vragen we voor ons, zoals we hier zijn. We vragen het voor hen die met ons meeluisteren. Maar we willen u ook bidden, Heere, dat gij uw woord zegenen wilt op alle andere plaatsen waar het vandaag gebracht is of nog wordt. Heere, kom daarin mee en laat ook in de tijd waarin wij leven dat werk van uw voortgang vinden. En laat uw rijk mogen worden gebouwd. En laat uw naam mogen worden groot gemaakt. Heere, wilt u er velen uit de greep van de vorst der duisternis trekken en ze nog aan uw kant plaatsen, o Heere Jezus. En ze onder uw scepter brengen in uw heerlijk koninkrijk. Dat koninkrijk dat zo aangevochten wordt. Dat koninkrijk dat zo'n geringe plaats lijkt te hebben en te houden in deze wereld. Maar Heere, we mogen toch weten dat uw zaak niet verloren gaat. En dat gij niet bankrupt gaat. Heere, gij zijt ervoor zo te voorzorgen dat uw woord voortgang krijgt. En dat het zijn kracht zal openbaren. En dat het werk van de Heilige Geest toch iedere keer ook weer zal blijken. Zondaren worden nog toegebracht. De tijd is nog niet voorbij en het aantal is nog niet vol. En u hebt nog werk te doen, Heere, om uw raad uit te voeren en uw eeuwige besluiten te volbrengen. Heere, gaat u daarmee door en laat het ook gezien worden. En kon het wezen dat er nog eens een andere tijd, een geestelijk opzicht, zou mogen komen. Dat we inderdaad mogen ontdekken en ontwaren dat gij niet alleen de God zijt die in het verleden gewerkt hebt, hem soms heel heerlijk en heel krachtig en veelomvattend, maar dat u nog dezelfde zijt en dat u dergelijke wonderen nog kunt verrichten en dat tot eer van uw naam. Heren, laten we u mogen aanbevelen, de situatie waarin wij ook als land en als volk zijn terechtgekomen, door allerlei beslissingen en bepalingen die onze overheid al heeft gemaakt en waar nog beslissingen over verwacht worden. U weet wat er allemaal op de agenda staat van onze volksvertegenwoordiging. U weet wat er ook allemaal al besloten is en waar nu de gemeenteraden mee te maken hebben, want die zullen dan toch het gemeentelijk beleid ook moeten in overeenstemming moeten brengen met het landsbeleid, heren. Zo eisen de wetten dat, maar als de wetten dan niet in overeenstemming met uw heilig gebod zijn. Heren, wat kunnen we er dan van verwachten? Wat kunnen we er dan aan zegen op verwachten? Zou u nog willen keren wat mogelijk in onze opvatting onomkeerbaar is geworden? Zou u nog willen opstaan en met kracht willen werken in de gewetens van mensen, ook in de gewetens van hen die tot regeren geroepen worden, opdat ons volk toch bestuurd mag worden en geregeerd naar het uitwijzen van uw heilig evangelie. Heren, en dat evangelie, dat is per se nog lang niet in overeenstemming met datgene wat de meerderheid van de Nederlandse bevolking als juist acht. Want dan laat de uitslag van allerlei onderzoeken blijken en weten, Heren, dat we als in meerderheid ver van huis zijn. En dat we ver zijn afgeweken van uw heilzame en tegelijk ook zo heilige en heilrijke geboden. Wat hebben we voor wijsheid overgehouden, heren, als we ons van u afkeren? En wat doet een volk dat niet in uw wegen begeert te wandelen en dat het openlijk ook demonstreert? Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En als dan waar gaat worden wat u al eens meer waar deed worden bij andere volkeren en in andere landen, dat u hen overgeeft in een verkeerde zin, wat moet er dan ook van ons volk voorop gegaan door onze overheid worden? O God, ontfermt u zich nog en geeft dat degenen die nog mogelijkheden hebben om een goed getuigenis te geven en terug te roepen naar uw heilige wegen, van u ook de bekwaamheid en de kracht en de getrouwheid mogen ontvangen om en in hun stemgeluid en in hun stemgedrag toch te wijzen op het ene nodige en op het feit dat in het onderhouden van uw geboden en daar alleen in een groot loon te verwachten is. Mogen we zo ook de noden van ons land en van ons volk aan u de Heere opdragen, o God, en u bidden dat gij nog een keer ten goede zoudt willen schenken. Maak het zo wel. Hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen uit de 119e psalm, vers 34 en vers 36. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, en het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Gemeente, na een flinke onderbreking willen we vanavond dus weer verder gaan luisteren naar wat onze Heidelbergse catechismus zegt. In dat deel waar de verklaring van het Onze Vader, van het gebed des Heren, wordt gegeven. We zijn daar overigens bijna mee klaar. Nog maar één zondag rest ons, al is dat dan ook weer een behoorlijk uitgebreide zondag. En als we alleen de zesde bede nemen, dan zit daar toch ook alweer heel wat stof voor onze overdenking in. U merkt wel dat die zesde bede heel nauw aansluit bij de vijfde. De vijfde bede ging over de vergeving van zonden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nu, onmiddellijk daarop sluit die zesde bede aan. En dan wordt er gevraagd om bewaard te mogen worden. Onder andere ook bewaard te mogen worden voor de zonde. En voor alles wat ons tot de zonde brengen en verleiden kan. Kijk, het is niet mogelijk om alleen maar om vergeving te bidden en de rest niet te noemen. Vergeving vragen van de Heere, hem smeken, Heere, neem weg al onze ongerechtigheden. Dat moet toch tegelijkertijd ook gepaard gaan met het hartelijke voornemen om de zonde te mijden. Om ver bij de zonde vandaan te leven. En dus ook om de verzoeking en om de listen en om de lagen van Satan te mogen ontgaan. Vergeving van zonde vragen zal gepaard moeten gaan met een strijden tegen de zonde. En een waken tegen datgene waardoor we tot zonde gebracht worden. Maar dat is geen gering werk. Dat is zwaar werk. Dat is een onmogelijk werk. En omdat dat een onmogelijk werk is voor mensen in eigen kracht, heeft de Heer Jezus dit ook als een van de gebedsonderwerpen in het gebed des Heren gemaakt. En hij heeft het zijn discipelen gezegd, maar vraag er dan maar om. Als het dan inderdaad ook een onmogelijk werk is, net zo onmogelijk als zelf voor de vergeving van je zonden zorgen. Als het nu net zo onmogelijk is om voor bewaring voor de zonde zelf te zorgen, vraag daar dan ook om aan God. Onze catechismus geeft dus van die zesde bede een verklaring. Alleen als u die verklaring leest, dan zult u ontdekken dat het hoofdaccent, de grootste nadruk in die verklaring valt op die strijd. De strijd tegen de drie doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. De strijd waarin wij zelf zo zwak zijn dat wij niet eens één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Waarom dan ook gevraagd moet worden en al dus nog altijd de verklaring in antwoord 127. Waarom dus ook verklaard moet worden, gevraagd moet worden om Gods onderstand, Gods bijstand, Gods hulp, Gods genade in die strijd. Opdat wij niet verliezen zullen, maar de overwinning mogen behalen. Dat is heel duidelijk een bepaald aspect van die zesde bede. Daar wordt met name een van die doodvijanden ook nadrukkelijk genoemd, nietwaar? Verlos ons van de boze. Maar die zesde bede bevat eigenlijk nog een element. En dat komt in onze catechismus niet zo heel nadrukkelijk aan de orde. En dat ziet u in dat woordje waarmee die zesde bede eigenlijk begint. Leid ons niet in verzoeking. Verzoeking. En laten we ons eerst eens met de vraag bezighouden, wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat moeten wij onder verzoeking verstaan? En wat houdt dan de bede in, leid ons niet in verzoeking? Als we de schrift hierover openen, zullen we zien dat de Bijbel spreekt over drie manieren waarop wij met verzoeking in aanraking komen. De eerste mogelijkheid is, en we moeten overwegen of die bede leidt ons niet in verzoeking daarop slaat, daarmee te maken heeft. De eerste mogelijkheid is, wij mensen kunnen God verzoeken. De tweede mogelijkheid is, en het zou mogelijk zijn dat de Heer Jezus dat bedoeld heeft, of dat ook bedoeld heeft. God kan ook ons verzoeken. En de derde mogelijkheid is, de duivel kan ons verzoeken. Nu, laten we zien wat daarover vanuit het woord van God te zeggen valt. Dus drie mogelijkheden, wij kunnen God verzoeken. God kan ons verzoeken en de duivel kan ons verzoeken. Dat eerste, wij kunnen God verzoeken. U weet toch wel dat de Heere er in zijn woord zo over spreekt. Ik denk aan de 95ste psalm. Een psalm waarin een bepaalde geschiedenis naar voren wordt gebracht. Een geschiedenis die we in het boek Numeri beschreven vinden. Toen Israël in de woestijn was en toen ze een keer geen water hadden, dat was al eens eerder gebeurd. En toen had de Heere op een wonderlijke manier voor uitkomst gezorgd. U weet wel, toen had de Heere de steenrots gekloofd. En toen vloeide daar water uit genoeg voor Israël en voor alles wat bij Israël hoorde, ook voor het vee. Maar er is nog eens een keer een situatie geweest, een tijd later, dat ze weer gebrek aan water hadden en dan beginnen ze weer te murmureren. En in dat verband wordt gesproken over God verzoeken. Zo lezen we in Psalm 95, verhard uw hart niet gelijk te Meriba. Daar vond dat ongelovig God verzoeken plaats, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. U begrijpt tegelijkertijd uit dit verband, uit de waarschuwing, de oproep hier in Psalm 95 en het verband van de geschiedenis waar we naar verwezen worden in Numeri 20. U begrijpt uit het verband dat God verzoeken een ernstig ding is. Een ernstig kwaad. Er zit iets uitdagends in die houding van Israël. Kan God ons hier in de wildernis wel water geven? En als hij dat kan, laat hij dat dan doen. Dat is brutaal. Dat getuigt van geen enkel respect voor de hoge God. En het getuigt ook van een grote mate van ongeloof. Alsof God dan al niet bewezen had dat hij het kon doen. Hij had het toch al gedaan en hij had toch al veel meer gedaan. Hoe durft de mens die elke dag mag eten van het brood uit de hemel, dat de Heere om zijn tent laat vallen. Hoe kan en durft de mens die al zo vaak van Gods wonderen getuige is geweest, zo tot de hemel spreken. God verzoeken. En dat neemt de Heere hoog op. Hij had het zo kunnen doen op dat moment dat dat hele goddeloze, godverzoekende volk zou worden omgebracht. De Heere had het zo kunnen doen. Zijn heilige recht gaf hem daar alle recht toe. En hij had van niemand goedkeuring hoeven te vragen. Hij zou dan ook recht geweest zijn in al zijn weg en werk. Hij deed het niet. Hij gaf toch water. Zij het dan dat Mozes en Aaron, die bij deze geschiedenis ook bleken zondaren te zijn, straf op hun zonde en hun ongerechtigheid kregen en van de Heere te horen hebben gekregen dat ze het land Kanaan niet zouden mogen betreden. Maar in zijn langmoedigheid heeft God toen ook nog dat opstandige, dat godverzoekende volk, dat brutale volk gespaard en zelfs water gegeven. Maar die langmoedigheid Gods houdt een keer op. Een mens kan niet eindeloos God verzoeken en de Heere uitdagen en God tegenspreken. Een mens kan dat niet straffeloos blijven doen. Beseft u dat dit een gevaar is waardoor wij bedreigd worden? En dit gevaar vloeit voort, en dan denk ik aan een van die doodvijanden die onze catechismus noemt. Dit gevaar vloeit voort nou niet zozeer uit de activiteiten van Satan. En ook nog niet eens zozeer uit de activiteiten van de wereld. Maar uit de werkzaamheden van ons boze vlees. Het komt van binnenuit. God verdenken, harde gedachten van God hebben, de Heere tegenspreken, ons niet aan hem en aan zijn beleid willen onderwerpen, alle grenzen van eerbied en van respect uit het oog verliezen. Die gevaren bedreigen ons omdat we verkeerd zijn, omdat we boos zijn en omdat Israël een boos en een hardnekkig en een wederspannig volk was, daarom vielen ze in dit kwaad. En daarom moet God tegen dat volk van later tijd zeggen, doe dat nou toch niet weer. Val toch niet in het kwaad dat uw vaderen hebben bedreven, die mij verzocht hebben, die mij beproefd hebben, ten dagen van Meriba en van Massa. Nu, als God die waarschuwing aan Israël moet geven, dan mogen we gewisselijk de conclusie trekken dat die waarschuwing ook vandaag aan ons adres op zijn plaats is, gemeente. Want wij zijn geen haar beter dan Israël. Verbeeld u zich dat toch alstublieft niet. Als u die geschiedenis van Israëls woestijnreis leest, dan kunt u uw hoofd wel eens schudden. Maar dat zou wel eens kunnen bewijzen dat u meer een fariseer van binnen bent dan dat u enige kennis van uw eigen hart hebt gekregen. Als we in een zekere eigen gerechtigheid over een ander de staf breken en een ander al gauw neerzetten als een boosdoener, als een kwaaddoener, en zeggen eigenlijk onbegrijpelijk, niet waar, dan geven we daarmee te kennen dat we onszelf ook maar weinig kennen. U bent toch ook tot alle boosheid geneigd? Of niet? Nou, dan mag u dat wel laten veranderen in de catechismus. Wij zijn tot alle boosheid geneigd. En wij zijn onbekwaam tot enig goed. Dus vanwege het feit dat wij ook verdorven bestaan, ons boze vlees met ons meedragen. En dat is zo'n doodvijand. Over het karakter van die vijandschap komt het later, hopen we later nog wel eens te spreken. Maar omdat wij zulke mensen zijn, daarom is die waarschuwing op zijn plaats. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat staat toch geschreven? Dat staat ook voor ons geschreven. En hoe kun je nou God verzoeken? Hoe kunnen wij dat nou doen? Toegegeven, we leven in allerlei andere omstandigheden dan Israël in die tijd. Maar hoe verzoeken wij God? Wat denkt u van een slordig leven? Van een leven waarin wij allerlei onszelf toelaten en permitteren. En of dat nou te maken heeft met onze lichamelijke gezondheid, verwaarlozing van ons lichaam, gebruik van allerlei middelen die onze gezondheid grondig ondermijnen, dat is ook een vorm van God verzoeken. Kun je de sigarettenproducenten wel de schuld gaan geven en een claim indienen? Maar daarmee is het bij God nog niet klaar. Onze gezondheid ondermijnen op allerlei manieren van roekeloos leven, ons onnodig in gevaar begeven. Iets wat in de jonge levensjaren nogal eens een keer gebeurt. Als je met je scooter of met je brommer of met je auto allerlei gevaarlijke dingen uithaalt, waarbij je en het leven van jezelf en het leven van een ander in de waagschaal zet. Onder invloed gaan rijden en een ander leven ook bedreigen, maar dat van jezelf niet minder. Dat is ook allemaal God verzoeken. En vooral als je je geestelijke welstand verwaarloost. Als je de middelen der genade eigenlijk maar ongebruikt laat. Nou ja, goed, oké, je doet dan nog wel wat en je bidt dan nog wel. Zo even vlug. Je komt ook nog wel naar de kerk. Maar daar blijft het bij. Dat is ook niet het echte gebruik van de middelen natuurlijk. Het echte gebruik van de middelen die God tot onze zaligheid gegeven heeft, dat omvat nog wel wat meer. En als we dat zo niet doen, als we wat God ons zegt, wat God ons toeroept, waartoe God ons nodigt, eigenlijk allemaal maar in de wind slaan en naast ons neerleggen. Gemeente, wat moet God dan nog doen om ons tot zich te roepen en te trekken? Wat moet de Heere dan nog zeggen? En welke middelen moet hij dan nog gebruiken? Hoe hardhandig en grondig moet hij ons dan misschien arresteren? Het is, ik wil maar zeggen, God verzoeken. Als we zijn roepstemmen niet achten. En als we niet zoeken de geborgenheid van onze onsterfelijke ziel. En als we niet met ernst zoeken de vergiffenis van onze zonden. Heb je er zo wel eens over nagedacht? En in dat licht gezien is het echt wel nodig om de Heere Jezus na te bidden. Als hij het zijn discipelen voorhoudt, leidt ons niet in verzoeking. Heere, verlos mij ook van dat kwaad. Dat ik God zou verzoeken. Zo brutaal als dat de Israëlieten dat deden. Of misschien wat meer geraffineerd en verfijnd, zoals wij dat vandaag gewend zijn. En toch is het in de grond van de zaak hetzelfde. Leid ons niet in verzoeking. Niet in de manier waarop wij met God omgaan ook. Leer ons de middelen gebruiken, Heere. Leer ons verantwoord leven. Zowel naar ons lichaam als naar onze ziel toe. Leer ons zo leven dat u ons geen verwijten zult maken. Dat we de dingen verwaarloosd hebben die gij ons gegeven hebt. Dat is de eerste vorm van verzoeken waar de Heer ons in zijn woord over spreekt. Maar er is ook dat verzoeken waarvan ik zei, God kan ons verzoeken. Als ik dat zo zeg, dan begrijp ik dat dat verduidelijking behoeft. Staat dat echt in de Bijbel, dat God ons verzoekt? Ja, zeker gemeente, dat staat in de Bijbel. Ik zal u dat aantonen, bijvoorbeeld in Exodus 20. In Exodus 20, het 20ste vers. Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Want de Heere, want God is gekomen opdat hij u verzocht. En opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zoudt zondigen. En nog een voorbeeld uit het boek Deuteronomium, in het 8e hoofdstuk van dat 5e boek van Mozes. Daar lezen wij in het 2e vers. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te verzoeken. Om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. God heeft dus, ik blijf maar even bij dat laatste woord, Deuteronomium 8. God heeft zijn volk 40 jaar door de woestijn heen geleid. En in die periode heeft hij dat volk verzocht. Om te weten wat er in hun hart was. Zo zegt Mozes. Nou, wat betekent het woord verzoeken daar dan? Het betekent zoveel als beproeven, op de proef stellen, testen, een onderzoek instellen. Nee, als God gezegd wordt mensen te verzoeken, dan moeten we dat niet opvatten in de zin dat God er dan op uit is om mensen tot zonde te brengen. Zo kunnen we ook verzocht worden, met de bedoeling dat we zullen vallen. Dat we zullen struikelen, dat we zonde zullen doen. Maar dat is natuurlijk Gods bedoeling niet. Dat hebben we gelezen in Jacobus 1. Zo verzoekt God niet. Natuurlijk niet, dat zou in strijd zijn met zijn eigen heiligheid. Maar als de Bijbel dan toch zegt dat God verzoekt, dan heeft dat deze bedoeling: God beproeft de zijnen. Hij test hun geloof, hun vertrouwen, hun gehoorzaamheid, hun gewilligheid. En hij bedoelt dat om dat geloof en dat vertrouwen en die gehoorzaamheid ook te louteren, te zuiveren en op een hoger plan te brengen. Zodat van die verzoeking door God een mens nooit slechter kan worden. Al moet ik erbij zeggen dat het niet altijd meevalt. Ik denk weer aan dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. Het eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus. Geschreven, zo begint hij direct al, zo geschreven aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En leest u maar verder in die brief en u zult ontdekken dat die mensen in de verstrooiing echt geen gemakkelijk leven hadden. En hadden te maken met verdrukking, met vervolging, met moeite, met onrecht en met allerlei andere dingen waardoor het leven verzwaard werd. En waardoor die mensen allerlei aanleiding zouden kunnen hebben om te gaan klagen. Om te gaan klagen ook tegenover de Heer. Heer, waarom is ons lot zo zwaar en waarom is onze weg zo moeilijk? En die neiging die was er. Die heeft Jacobus bij degene aan wie hij deze brief schrijft onderkend. Die neiging om te gaan klagen, misschien wel om moedeloos te worden, om de armen in de schoot te leggen en eigenlijk het maar op te geven. Maar omdat hij die neiging ontdekt heeft, gaat Jacobus heel nadrukkelijk zeggen dat dat verkeerd is en dat ze zo nooit zullen moeten doen. Integendeel, en hij begint er direct mee na de brief, na die opening, na die groet, die inzet. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer ge in velerlei verzoekingen valt. Klaag niet, murmureer niet. God heeft er wat goeds mee voor. God wil door die beproevingen heen lijdzaamheid leren. Ziet u maar in vers 12 van dit hoofdstuk. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproeft, en daar hebt u gelijk de schwits van die twee woorden die dezelfde betekenis hebben. Verzoeking betekent beproeving. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Nogmaals, en dat bedoelt Jacobus ook geenszins te zeggen, dan wordt het leven ineens een stuk makkelijker. Nee, dan blijven de moeite en dan blijven de tegenslagen en dan blijven ze de 12 stammen in de verstrooiing met al de consequenties van dien. Maar hun visie op wat ze meemaken, hun kijk op de leiding van God in hun leven, wordt veranderd. En als ze dan gaan zien dat de Heere daar iets goeds uit wil doen voortkomen, dan zullen ze inderdaad ook mogen gaan ontdekken dat er bij hem kracht is om de verzoeking te verdragen. En dan zullen ze zelfs gaan ontdekken dat ze er dankbaar voor mogen zijn. Kijk, want als God dat nou gaat doen met zijn volk, ze in de beproeving brengen, in de smeltkroes werpen, en ze zo gaat verzoeken, dan hoeven ze natuurlijk niet te denken dat ze daarin zullen bezwijken. Daar kunnen ze wel eens vrezen. Maar zou God dat nou met een van zijn kinderen ooit beogen, als hij ze in de smeltkroes brengt, als hij dat geloof gaat beproeven? Zou het dan Gods bedoeling zijn dat dat geloof zal bezwijken? Als de Heere de zijnen in de storm brengt, zoals hij zijn discipelen in de storm op het meer bracht, was dat dan met de bedoeling dat die discipelen daar zouden omkomen? Natuurlijk niet. Als de Heere hun pad door de zee leidt, is het dan met de bedoeling dat de zee hen zal overstromen? Het geloof van de zijnen. En dat is zijn maaksel. Het geloof van de zijnen is, omdat het Gods maaksel is, tegen de beproevingen bestand. Het kan er tegen. Het wordt er niet door vernietigd. Een mens kan wel denken, nou kom ik om. Een mens kan wel vrezen dat er nou niks meer aan te redden is. Maar God die weet wat hij doet als hij de zijnen in de beproevingen brengt. Weet dat ze er niet in zullen omkomen. Zij weten dat zozeer nog niet. Ze moeten dat leren. En dat moet nou juist geoefend worden, dat vertrouwen daarop. Maar de Heere doet het dus met de bedoeling om dat vertrouwen te oefenen. Om daar een voorbeeld bij te noemen, ik denk aan Paulus. Paulus heeft het in de praktijk geleerd. En de praktijk, de levenspraktijk, is in vele opzichten nog de beste leermeester. Als je het alleen maar van horen zeggen weet, als je het alleen maar vanuit de theorie weet, vanuit misschien de rechtzinnigheid weet, zonder dat het in je leven ooit beoefend geworden is, dan weet je het eigenlijk toch niet. Maar Paulus wist het echt. En Paulus kon zeggen dat hij heeft geleerd om te roemen waarin? In de verdrukkingen. Dat is wat. Om geleerd te hebben te roemen in de verdrukkingen. Hoe is dat gegaan? Nou, hij geeft daar zelf een voorbeeld van in zijn leven. In het 12e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. Dat bekende gedeelte waar Paulus iets laat zien van wat hij meegemaakt heeft. En dan denk ik nou niet zozeer aan het feit dat hij daarin ook vertelt dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel. En dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien heeft. Maar aan datgene wat erop gevolgd is. Opdat ik mij niet zou verheffen. Want dat gaat ook zo makkelijk als je een bijzondere ervaring gehad hebt. En je gaat denken dat je een uitzondering bent. En misschien ben je dan ook wel een uitzondering. Dan ga je er tegelijkertijd bij denken dat je nou ook heel wat bijzonders bent. Maar Paulus zegt opdat ik dat in ieder geval niet zou doen. Dat ik me niet zou gaan verheffen op die openbaring. En op dat bijzondere ervan heeft God me tegenwicht gegeven. En wat was dat tegenwicht? Een doorn in zijn vlees. Wat dat verder ook mogen zijn geweest. Een engel des Satans. Die hem met vuisten sloeg. Dus dat was nogal een scherpe doorn. Dat was nogal een pijnlijk gebeuren. Dat er een Satans engel geregeld naast Paulus stond. En dat hij op hem beukte. Met vuisten sloeg. En toen heeft Paulus gebeden. Natuurlijk zou een mens dan wel bidden. Heere, verlos me ervan. 3 maal heb ik de Heere gebeden. Er zijn 3 perioden in Paulus' leven geweest waarin hij heel nadrukkelijk en heel dringend gebeden heeft. Heere, verlos me ervan. Hij was van gedachte dat als hij daarvan verlost zou zijn, dan zou hij meer kunnen doen voor Gods koninkrijk en de zaak des Heeren hartelijker kunnen dienen. Maar de Heere heeft tegen Paulus gezegd na die 3 gebedsperioden dat hij er maar niet meer over spreken moest. Hij moest er maar tevreden mee zijn dat God hem die doorn gegeven had en die moest hij nu ook maar houden. Dat helpt hem om klein te blijven en om ootmoedig te blijven. Dat helpt hem om niet zoveel van zichzelf te verwachten. En niet zo groot van zichzelf te denken. En zich niet te verheffen boven een ander. Dat helpt hem om altijd maar weer in herinnering te blijven houden. Dat hij de minste van alle apostelen is. Dat hij de voornaamste van de zondaren is. Hij blijft een beetje aan de grond op die manier. En God weet dat hij dat nodig heeft. Zoals God bij al de zijnen weet wat zij heel persoonlijk nodig hebben om aan de grond te blijven. Bij de een dit, bij de ander dat. Maar God weet dat wel. En voor iedereen heeft hij zo'n doorn beschikbaar. Opdat hij hem in zijn leef, in zijn vlees zou steken. Zo'n engel des Satans die zijn metgezel zal worden. Een mens moet klein blijven. En zo heeft Paulus geleerd dat deze beproeving niet tot zijn ondergang was en ook niet in zijn nadeel werkte. Maar zo heeft hij het geleerd om te roemen in verdrukkingen. Zo heeft hij geleerd om vreugde te scheppen in zijn eigen zwakheden. Zo heeft hij geleerd dat God niet van onze lichaamskracht en onze denkkracht afhankelijk is, maar dat zijn genade genoeg is. En als een mens dat leert, dan hoeft hij niet rouwig te wezen, niet meer over de beproevingen, de verzoekingen. Dan wordt het geloof erin geoefend. Dan wordt het geloof daarin beproefd. En dan blijft de mens op zijn plaats. Er zijn meer voorbeelden. Vanmorgen heb ik in een ander verband even herinnerd aan Abraham. Ook zo'n prachtig voorbeeld. Van een mens, en dat wordt dan inderdaad nog gezegd ook. Van een mens die door God verzocht werd. 22e hoofdstuk van Genesis vertelt ons immers die opdracht die Abraham kreeg om zijn zoon Isaac te gaan offeren. Nou, dat is ook een beproeving geweest. Met aanvechtingen. De schrift spreekt daar niet over, maar als je het een klein beetje je in kunt denken, dat je daar, je hebt daar na zoveel jaren een kind gekregen. Eindelijk. En de Heer heeft na zoveel jaren zijn belofte vervuld. En dan gaat de Heer dat kind weer wegnemen. Want daar moet je nou zelf aan meewerken. Want je moet je kind, je enige kind, en dat is niet alleen je enige kind, maar dat is ook de drager van de belofte. Je moet dat kind en je moet de drager van de belofte en je moet de belofte zelf en je moet je geloof in God in de dood gaan geven. En onderweg vraagt Isaac ook nog, vader, nou hebben we wel hout bij ons, maar waar is het lam? Dan moet je er antwoord op geven. Terwijl je zelf niet weet hoe. En wat? Ja, waar is dat lam? Kon hij nou tegen Isaac zeggen, jongen, dat ben jij? Dat kon hem ook niet over zijn lippen komen. En waartoe deed God dat dan? Hij zegt het later. Als de Heer op het laatste moment het dodelijk staal heeft geweerd, zodat Isaacs borst niet doorstoken werd door het zwaard, door het mes van zijn vader. God zegt het zelf. Nu weet ik dat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Wist God dat dan nog niet? Jawel, maar Abraham moest het zelf ook gaan weten. God weet wel wat het geloof van de zijnen waard is. Maar zij moeten zich ook gaan bewust worden wat dat geloof doet en dat dat geloof zich verlaten mag op hoop tegen hoop, op het woord van God. En zo is Abraham in die geloofstrijd waar ons verder niet veel van verteld wordt. Maar de Hebreeënbrief ligt ons er iets over in, als daar verteld wordt dat Abraham in die weg naar de berg Moria en in dat klimmen op die berg naar van Moria en in dat binden van zijn kind op het altaar en in dat opheffen van het zwaard boven zijn kind heeft geloofd dat God hem zelfs uit de doden kon teruggeven. Dat had hij nog nooit eerder geloofd. Dat gelooft hij nu. Nu God hem beproeft. Nu God hem verzoekt. Niet met de bedoeling om Abraham te laten struikelen, geenszins. Maar met de bedoeling om Abraham tot een hoger niveau van geloofsbeoefening te brengen. Nu weet ik dat gij mij uw zoon ook niet onthouden zult. En dat gij gehoorzaam zijt in alle dingen. Ook als ik het onmogelijke van u vraag. Je kan ook aan Job denken. Iemand moest er ook diep door, daar kun je ook niet in denken hoe dat allemaal geweest is. Dat, en je vraagt je af, legt God de mens nou niet te veel op? Kunnen menselijke schouders dat nou allemaal dragen? Als je je bezittingen kwijt bent, alles, dat je je 10 kinderen in 1 keer kwijt bent, dat je je gezondheid kwijt bent, dat je daar met een potscherf in je hand op de ashoop je lichaam zit te krabben tegen de jeuk die ondraaglijk is. dat je je vrouw tegenkrijgt, dat is de laatste die je nog over had en die keert zich ook van je af. Dat de vrienden bij je komen zitten en ze zitten een week lang te zwijgen en daarna gaan ze allerlei verwijten maken. Dat is toch ondraaglijk. Jacobus heeft dat voorbeeld van Job ook voor ogen. Hij komt er aan het eind van zijn brief op terug. En dan zegt hij, Job heeft leidzaamheid geleerd. Leidzaamheid geleerd. Zijn geloof is gelouterd. En Satan heeft het kunnen zien. Wat God van tevoren al wist. Dat het geloof dat hij aan Job gegeven heeft er wel tegen kon. Satan heeft het nou gezien. Hij had gezegd, is het om niet dat Job God dient. Neem het hem maar eens af, dan zul je eens kijken wat Job doet. En God zei, ga je gang. En toen heeft Satan gezien dat wat God werkt onverwoestbaar is. Begrijpt u waarom Jacobus kan zeggen tegen die mensen die in de verzoeking terechtkomen, die door God in de beproeving gebracht worden. Mensen, acht dat nou voor grote vreugde, want als God dat met je aandurft, hij weet wel wat hij doet. Als God dat met zijn kinderen aandurft, dan weet hij dat zijn werk in hun leven stand houdt. En dat is ook een vorm van verzoeking waarin het woord van God over gesproken wordt. Zou de Heere bedoeld hebben toen hij zijn discipelen leerde, leid ons niet in verzoeking, dat we deze verzoekingen ook zouden afbidden? Dat we de Heere zouden smeken, Heere, doe dat niet. Breng ons niet net als Abraham in zo'n beproeving. Breng ons niet als Job of op een wat minder hevige manier in de benauwdheid. Doe dat niet, Heere. Steek ons geen doorn in ons vlees, Heere. Laat onze weg altijd voorspoedig zijn. Zou de Heere bedoeld hebben dat we dat af moeten bidden? Ik denk het niet. Ongetwijfeld niet. We zouden tegen onszelf, tegen ons eigen belang inbidden. Als God het met zijn kinderen waagt om hun geloof zo te testen en te beproeven, dan moeten zij dat niet afbidden. Dan moeten zij denken aan wat Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wat wel gebeden mag worden, en wat gebeden moet worden, want, en dan kom ik bij die verklaring van onze catechismus. Want anders bezwijk je er echt in, dat is dat de Heere met de beproeving ook de uitkomst geeft. Dat de Heere namelijk kracht geeft, dat je het leren mag, wat Paulus leerde. Met al die pijnlijke en verdrietige en verdrietigmakende ervaringen. Mijn genade is u genoeg. En zo gezien betekent die zesde bede, leid ons niet in verzoeking, Heere. Leer ons dat ook, hoe uw weg met ons ook is. En wat u goed en nuttig en raadzaam en heilzaam voor ons acht. Maar leer ons dat ook wat u Paulus leerde. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Om zo ook te ondervinden wat de Hebreeënbrief zegt. Dat als de kastijdingen er zijn, dan zijn ze weliswaar geen zaak van vreugde. Maar later zul je merken dat ze toch een vreedzame vrucht der gerechtigheid geven. Diegene namelijk die erdoor geoefend worden. En nou weet ik niet of u in uw eigen leven ook zo die ervaring hebt gehad. Of misschien nu wel hebt dat de Heere een weg met u gaat. Onbegrepen en onbegrijpelijk ook. Waar een ander u ook geen licht over kan geven. De weg van afbraak, de weg van beproeving, de weg van zoveel verlies, ook van jezelf. De weg van alsmaar minder worden. De weg van aanvechtingen, de weg van die doorn, de weg van die engel des Satans misschien. Als dat de weg is die de Heere met u gaat, bent u er ontevreden over. Moppert u tegen de Heere. Kunt u het er niet onder buigen? Kunt u het er niet mee eens zijn? Bent u dus niet eenswillend? Dan maak je het jezelf eigenlijk alleen maar moeilijker. Want de Heere wacht toch dat we het gewonnen geven. En de Heere wacht toch dat we zeggen, Heer, het is recht. En als je dan naar jezelf kijkt, dan moet je nog herkennen ook, de Heere is recht. De Heere doet geen onrecht. Heb je anders verdiend. Maar als je dan op God mag zien, wat zou de Heere er nou mee bedoelen? Waar zou hij u nou willen brengen? Waarom neemt hij dit af? En waarom doet hij dat zo? En waarom die tegenslag? En waarom die doorn? En waarom die aanvechtingen? En waarom dat minder worden? Wat bedoelt de Heere ermee? Als hij nou eens waar zou maken in uw leven wat hij bij Paulus waar maakte, dan bent u er goed mee. Als je dat mag leren, meer en dieper en rijker dan ooit eerder. Mijn genade is u genoeg. Dan zeg je, Psalm 119 en we zongen ervan, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want hoe had ik anders het goddelijk recht moeten leren? Dat leer ik niet als de zon aan de hemel staat. En als er zonneschijn over mijn leven spat is. Dat leer ik juist dan, als God in tegenheden met me schijnt te handelen en te wandelen. En als ik het zo mag leren, als ik zwak ben, dan verheerlijkt hij zijn werk. Dat is de tweede vorm van verzoeken. En dan is er nog die derde. En dat is Satan verzoekt. Satan. En dat wordt in het woord van God heel omstandig beschreven. Daar zijn heel wat voorbeelden van te noemen. Laat ik een paar voorbeelden noemen. En dan zal ik toch de rest van de uitwerking van dit thema, van dit derde punt, maar wel wat voor de volgende zondag moeten laten liggen. In ieder geval laten we beginnen met een paar schriftuurlijke voorbeelden om te zien dat de Heere er in zijn woord van spreekt. Dat de duivel ook de grote verzoeker is. Om te beginnen. Je zou natuurlijk bij Eva kunnen beginnen. Eva die door de duivel verzocht werd, door de slang. Laat ik Eva even overslaan. Denk aan 1 Kronieken 21. 1 Kronieken 21. Geschiedenis van David. Die trouwens 2 keer in de Bijbel staat. In 2 Samuel 24 lees je hem ook. De geschiedenis van de volkstellingen, van de pest die daar ten gevolge van over Israël gekomen is. Vers 1. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij het volk telde. Satan, en dat gebeurt uiteraard onder de toelating van de Heere. Satan heeft geen macht van zichzelf die hij ongelimiteerd kan gebruiken. De Heere geeft hem altijd bepaalde ruimte. De Heere laat Satan een bepaalde ruimte, manoeuvreerruimte over en staat hem dat toe, zodat hij zijn listen en zijn lagen kan uitproberen. Nu, God gaf Satan op dat moment ook die ruimte, zoals hij, we hadden het zojuist over Job, in de geschiedenis van Job ook deed. Toen hij zei in uw hand, neem hem maar alles af. Nu, de duivel krijgt dus van God permissie om David aan te porren, om zijn hoogmoed vrij spel te geven en dus het volk te laten tellen. Dan wordt David in eigen ogen nog een beetje belangrijker als hij het getal van de strijdbare mannen onder Israël te weten komt. En als hij hoort straks van degene die die opdracht hebben uitgevoerd. Zoveel duizend hier, zoveel duizend in die stam, zoveel duizend daar. En dan kan David groots en verheven gaan denken over wat hij allemaal bereikt heeft en welke macht hij allemaal verkregen heeft. En Satan prikkelt dat. Satan zegt tegen David, joh, dat moet je doen. En David geeft eraan toe. Met alle kwalijke gevolgen van dien. Zo verzoekt de duivel. En hij doet dat, En daar heb je de totale andere intentie als wanneer de Heere dus verzoekt. En de Heere doet het om er iets goeds uit tevoorschijn te komen. Maar de duivel doet het om David te doen zondigen. In de ellende te storten. Wat denkt u in het Nieuwe Testament van Ananias en Safira? Dat gaat dan ook nog onder het mom van godsdienst. Dat gaat dan ook nog onder het mom van diaconale bewogenheid. Die mensen hebben toch maar een stuk van hun bezittingen verkocht en ze brengen een deel van de opbrengst en ze leggen dat aan de voeten van de apostelen. Alleen ze doen daarbij alsof het alles is. En Petrus zegt tegen Ananias en later tegen Safira, waarom heeft de Satan u aangepoord om de Heilige Geest te liegen? Ook zij dus onder de invloed van de duivel er zo toe gekomen om die opbrengst te halveren of in ieder geval te delen en de rest in hun eigen zak te houden en de andere rest aan de discipelen, aan de apostelen te geven voor de verzorging van de armen, maar ondertussen net te doen alsof het alles is. Ze willen ook naam maken. Er waren er al die eerder op die manier bekend geworden waren in de gemeente in Jeruzalem. En waar de mensen met respect over praten. Ananias zei tegen zijn vrouw, joh, dat is ook wat. Als je zo goed bekend staat, als je zo hoog genoteerd staat, laten we ook wat doen. En laten we dan net doen alsof we zo royaal zijn als dat Barnabas was. Dat is Satans werk dat erachter zat. En ze zijn in die verzoeking bezweken. De duivel heeft zijn zin gekregen. Ze hebben gezondigd. Judas was een dief. Was geldgierig. Zocht zichzelf te verrijken. Deed hij ook een enkele keer. Hij nam uit de beurs. De gemeenschappelijke beurs die hij droeg. De Heer Jezus had hem dat vertrouwen gegeven dat hij als penningmeester van het gezelschap het geld wat ze hadden en wat ze kregen mocht beheren. Maar Judas stak wel eens wat in die andere zak. Zijn eigen zak. En toen is hij nog weer voor de verleiding bezweken. Want op een gegeven ogenblik houdt hij het bij de Heer Jezus niet langer meer uit. En de duivel poort hem aan. Natuurlijk zonder dat de duivel zegt hier ben ik en ik ben die en die. Hij doet dat stiekem. Hij doet dat achterbaks. Hij blijft achter de schermen. Maar hij komt met zijn influisteringen. En hij prikkelt de gierigheid van Judas. Hij heeft toch wel eens meer gestolen. Hij kan er nog wel wat bij doen. Hij kan wel naar de overpriesters gaan. En de Heer Jezus gaan verraden. En vragen wat krijg ik ervoor. En hij valt. Hij bezwijkt ook in die verzoeking. En zo zijn er legio verzoekingen geweest. En ze zijn er nog, gemeente. En de duivel is erop uit. In het leven van elk mens, in het leven van Gods kinderen, maar in het leven van de onbekeerde net zo goed en net zoveel. De duivel is erop uit om met zijn verzoekingen een mens in het verderf te storten. David, oh, hij werd dankzij Gods genade toch ook vanuit deze val verlost. Ananias en Safira, ze kwamen om. Judas, hij kwam om. En de duivel bereikte zijn doel. Ananias en Safira, voor altijd bij hem. Judas, voor eeuwig bij hem. Was de bedoeling. Daartoe verzoekt de duivel. En dan zie je het bij Ananias en Safira, dan zie je het bij David, dan zie je het bij Judas, heel duidelijk bij Judas. Als je van de ene stap naar de volgende gaat, dan gaat de volgende stap makkelijker dan de vorige. En de daaropvolgende stap gaat nog makkelijker, want je bent op een hellend vlak. En je kunt uit jezelf in ieder geval nooit meer terug. Zelfs David kon uit zichzelf nooit meer terug. God moest hem terughalen.
En vandaar de dringende noodzaak om te bidden. Ja, in dit geval toch wel heel duidelijk. Leid ons niet in verzoeking. O God, bewaar ons voor deze listen van de vorst der duisternis. Listen die we niet eens onderkennen op het moment dat ze komen. Listen die we pas gaan zien als het te laat is in menig geval. Listen die zo bedriegelijk zijn en die altijd bedoeld zijn om ons verderf te bewerken. En als de duivel zijn zin krijgt, dan zijn we straks voor eeuwig zijn prooi. Ja, in dat licht gezien is het wel dringend nodig en het dagelijks nodig om te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat heeft de Heer Jezus zijn kerk geleerd. Ik ben er nu heel kort over. Ik zal dat volgende week beleven en welzijn wel wat uitvoeriger naar voren halen. De Heer Jezus heeft het zijn kerk geleerd en hij heeft zelf ondervonden wat het was om verzocht te worden door de duivel. Tot 3 maal toe. In de woestijn. En hij die zelf weet van de hete adem van de vorst der duisternis, van de mensenmoordenaar van de beginnen. Hij die zelf ondervonden heeft hoe de duivel hem ook geprobeerd heeft te laten mislukken en te laten omkomen en zijn werk te laten mislukken. Hij is het die zijn discipelen erop gewezen heeft. Dat hebben ze nou aan het groene hout gedaan. Wat zullen ze dan aan het dorre doen? Wat hebben ze nu aan mij gedaan? Wat zullen ze dan straks aan mensenkinderen doen? De duivel en zijn ganse macht. Maar hij die het zijn discipelen op de lippen gelegd heeft, leidt ons niet in verzoeking. Hij is, en ik moet zeggen als enige, staande gebleven in de verzoeking. En hij heeft verworven dat ook in deze verzoeking Gods genade voor verzochte mensen genoeg is. Hij heeft verworven dat God met zijn beschermende handen hen zal bewaren van de boze. En dat hebben we nodig. Dat heeft Gods kind nodig. Maar dat hebben we allemaal nodig. Ook als u bij Gods kind, bij Gods volk u niet hoofd durft en mag rekenen. Dan heb je het nog nodig om gedurig te bidden, Heere, bewaar me voor de duivel. En bewaar me voor zijn listen. En bewaar me voor zijn verzoekingen. En bewaar me en breng me onder de vrezen van uw naam. Breng me in uw gemeenschap. Om zo in afhankelijkheid, gedurig in afhankelijkheid van de Heere te leven. Amen. We zingen Psalm 19, het 6e vers.
Thank you.
Laten wij danken. Barmhartige God, wij danken uw grote en uw heilige naam dat gij ook vandaag nog weer arbeid aan onze zielen hebt willen besteden. Want dat is het toch, Heere. Dat gebeurt er toch in een kerkdienst. Als uw woord gebracht mag worden, dan wilt gij toch uw werk doen. U laat dat woord toch niet voor niets brengen. U laat het toch verkondigen met de bedoeling dat mensen het zouden horen. En, omdat het van u uitgaat, Heere, wilt u er zelf toch ook in meekomen. O, laat dat dan zo wezen. Laat dan het gepredikte woord zijn vrucht mogen hebben in ons leven. Laat het ons niet onberoerd laten, Heere. Laten we het ook zomaar niet van ons afschudden. Laten we het niet zomaar naast ons neerleggen en kwijtraken en vergeten. Zo vaak doen we dat. Zo vaak is dat eigenlijk de hele kerkgang. Dat we een poosje luisteren, de deur uitgaan, naar huis gaan, de week weer ingaan. En het is voorbij. Het laat niets na en het geeft geen werk. O God, bewaar ons ervoor dat we zo met dat heilige van uw woorden, met de verkondiging van dat evangelie zouden omgaan. Maar geef ons er echt werk mee. En laat het ons op ons hart, laat het op ons hart liggen. En geef dat we het in ons hart mogen bewaren en meedragen. En dat het ons inderdaad werkzaam doet zijn. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Gedenk ons in alle dingen, ook in de week die voor ons ligt. Sterk tot ons werk, bewaar voor de zonde. Leid ons niet in verzoeking. Mogen wij nooit zo ver komen dat we u, o Heere, verzoeken. Laat ons van Satans verzoekingen verlost worden. En als het u behaagt om het geloof van de uwen te beproeven en hen in de smeltkroes te brengen, Heere, geef hen er dan genade bij om te leren dat uw genade genoeg is voor elke weg en voor elk kruis en voor elke doorn en voor elke Satansengel. Dat uw genade genoeg is om staande te blijven, omdat het u behaagt om uzelf te verheerlijken in het schenken van heil aan in zichzelf krachteloze mensen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig.
De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.